Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 10 augustus en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met universitair hoofddocent fysiotherapie Rutger de Zoete. Hij is verbonden aan Adelaide University en doet momenteel onderzoek naar chronische nekpijn. Verder hoort u het vervolg van Hondenpraat, de column van onze taalman Frans Hertogs, en kunt u kennis maken met een nieuwe SBS Dutch stem. Dat, muziek en cabaret allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 10 augustus. Vertragingen en treinuitval in New South Wales door vakbondsacties. Vicepremier Richard Marles noemt op tot een de-escalatie van spanningen rondom Taiwan en aanval op Russische basis schiereiland de Krim. Forensen in New South Wales hebben te maken met ontregelde treindiensten vanwege stakingen. Zo rijden er geen treinen op de Eastern, Illawarra en South Coast lijnen, waarop op een normale woensdag zo'n 70.000 mensen gebruik van maken. De Rail, Tram en Bus Union zegt dat de actie bedoeld is om het management en de overheid kopzorgen te bezorgen, niet de reizigers. De vakbond probeert veranderingen in een nieuwe float intercity treinen te bewerkstelligen en een nieuwe enterprise bargaining agreement te sluiten. Sydney Train stopman Matt Longland zei bij Nine Radio's 2GB vanmorgen dat vooral de diensten in de ochtend- en avondspits hinder zullen ondervinden.
The timetable will operate through until around about 9 a.m. We will need to pull trains out of service and put them back into stabling, and they'll come out again at 4 p.m. We won't be back to a full timetable on the T4 until around about 5 or 5:30 in the afternoon.
De federale regering roept op tot een de-escalatie van de spanningen in de straat van Taiwan. China's ambassadeur in Australië zal vandaag de National Press Club in Canberra toespreken, waar hij naar verwachting de acties van Peking in de Stille Oceaan zal verdedigen. De spanningen in de regio blijven hoog oplopen. Australië en de Verenigde Staten proberen samen de toenemende Chinese invloed in de Stille Oceaan tegen te gaan, nadat Peking eerder dit jaar een veiligheidsovereenkomst met de Solomonseilanden ondertekende. Naar aanleiding van de recente militaire oefeningen van Peking bij Taiwan zei waarnemend premier Richard Marles tegen ABC dat hij denkt dat wat we zien zeer zorgwekkend is.
We do want to see a de-escalation, and that means a return to a greater sense of peace in the region, and a greater sense of normality, and that's what we're advocating for. But it, you know, it's what the world is advocating for.
De premier van de Salomonseilanden, Manasseh Sukhavare, zegt dat de relatie van zijn land met Australië verbetert. Sukhavare had een ontmoeting met de minister voor internationale ontwikkeling en de Pacific, Pat Conroy, in Honiara. Hij zei tegen SBS dat zijn land er de voorkeur aan geeft om in Australië samen te werken en dat eventuele meningsverschillen tussen de twee landen meer op een familievete lijken dan op een langlopende slepende vete.
It's a partner of choice. We made it very clear. Thank you very much. We have a very fruitful discussion and meeting this morning. In a family, we will have differences, but you know, we sort it out.
Minister Conroy heeft aangekondigd dat Australië bijna $17 miljoen zal vrijmaken om de Salomonseilanden te helpen bij het organiseren van de Pacific Games volgend jaar. De familie van wijlen dame Olivia Newton-John heeft het aanbod voor een staatsbegrafenis voor haar geaccepteerd. Wereldwijd wordt gerouwd om de dood van de in Engeland geboren Australische entertainer. Zij overleed eerder deze week op 73-jarige leeftijd in haar huis in de Verenigde Staten. Ter nagedachtenis aan het iconische Flinders Street Station van Melbourne roze verlicht. En het Olivia Newton-John Cancer Research Center in Melbourne zal een herdenkingsdienst voor haar plannen. Entertainmentverslaggever Richard Wilkins was een vriend van de ster. Hij vertelde aan SBS dat ze de populairste Australische ter wereld was.
Just that laugh of hers was an infectious laugh. And the last time I introduced her, I described her as the most popular Australian on the planet. And nothing's changed since then to make me change my opinion.
Lokale autoriteiten zeggen dat 1 persoon is gedood en 5 gewond zijn geraakt door een ontploffing op een Russische luchtmachtbasis op het schiereiland de Krim. Het Oekraïense schiereiland werd in 2014 door Moskou geannexeerd en is sindsdien een populaire toeristische trekpleister geworden. Kiev heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag niet opgeëist, maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezworen de Krim te heroveren van Rusland.
Today, a lot of attention is paid to the topic of Crimea, and that's right, because Crimea is Ukrainian, and we will never give it up. We will not forget that the Russian war against Ukraine began with the occupation of Crimea. Russia has turned our peninsula, which has always been and will always be one of the best places in Europe, into one of the most dangerous places in Europe. Russia brought large-scale repression, environmental problems, economic hopelessness, and war to Crimea. The war.
De inval van de FBI bij het huis van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in de Mar-a-Lago roept veel vragen op. Donald Trump zegt dat agenten zijn kluis hebben opengebroken. Volgens zijn zoon maakt de inval onderdeel uit van een onderzoek naar de verplaatsing van officiële presidentiële gegevens door Trump van het Witte Huis naar zijn resort in Florida. De 45ste president van de VS heeft de inval veroordeeld en noemde het vervolgingswangedrag en de bewapening van het rechtssysteem om te voorkomen dat hij zich opnieuw kandidaat zal stellen voor het presidentschap. Karine Jean-Pierre, persvoorlichter van het Witte Huis, zegt dat niemand in het Witte Huis op de hoogte was van de inval.
Was the president or anyone at the White House aware of that search warrant? Or has anyone at the White House or the president been briefed in the aftermath of that search warrant being executed?
No. The president was not briefed, was not aware of it, no. No one at the White House was given a heads up, no. That did not happen.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zegt dat Washington zich zorgen maakt over wat hij geloofwaardige berichten noemt dat Rwanda steun heeft verleend aan rebellen in de Democratische Republiek Congo. Tijdens een bezoek aan Kinshasa, voorafgaand aan een reis naar Rwanda, riep Blinken alle partijen op om elke steun aan of samenwerking met de rebellen of andere niet-statelijke gewapende groepen stop te zetten. Hij zegt ook dat de Biden-regering zou helpen bij de uitvoering van hervormingen in de mijnbouwsector in Congo. Dit omvat onder meer de oprichting van een werkgroep die toezicht houdt op de veiling van olie- en gasexploratieblokken in de buurt van gevoelige regenwoud- en wetlandgebieden.
We talked about reforms to the mining sector. We'll continue to work together to ensure that investments in the DRC support best practices. The companies are engaged in a race to the top. On environmental protections, labor rights, good governance and transparency, not a race to the bottom that ends up hurting workers, hurting the environment, fueling armed conflict. All critical steps for the DRC to become the anchor of stability and prosperity that it can become.
Dan rest ons nog de weersverwachting voor vandaag. In Perth in de ochtend kans op een bui, 17 graden. Buien ook in Adelaide, daar wordt het 15 graden. In Melbourne begon de dag met mist, maar daar is het nu overwegend zonnig, 16. Ook zonneschijn in Hobart, 14. Canberra overwegend zonnig, 14. In Wollongong kunnen een paar buitjes vallen, 16 graden. Ook in Sydney kans op een bui, 17. Hetzelfde geldt voor Newcastle, maar daar 19 graden zelfs. Brisbane overwegend zonnig, 21. Het is gedeeltelijk bewolkt in Cairns, 27. En in Darwin is het zonnig en daar wordt het 33 graden. Dit was het SBS Dutch News. nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks onthullen we wie zich heel binnenkort bij het SBS Dutch team voegt. Maar eerst chronische nekpijn. Nekpijn heeft heel veel impact op iemands leven. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en sociaal. Maar wist u dat nekpijn ook een grote kostenpost is voor de samenleving?
Dit is SBS Dutch.
Universitair hoofddocent Rutger de Zoete van Adelaide University doet onderzoek naar chronische nekpijn. Centraal staan de vragen: wat zijn de biologische mechanismen die bijdragen aan chronische nekpijn? En hoe kunnen we de effectiviteit van oefentherapie voor chronische nekpijn optimaliseren? Eerder belden we hierover met Rutger.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Rutger, laten we bij het begin beginnen. Nekpijn en chronische nekpijn, wat is de definitie daar precies van?
Chronische nekklachten definiëren wij als chronische nekpijn of nekpijn voor meer dan 12 weken of 3 maanden. Dus als pijn langer duurt dan die periode van 12 weken, spreken we over chronische klachten en chronische nekpijn. En chronische nekklachten zijn zeer veel voorkomend. Ongeveer 70% van de wereldwijde bevolking heeft tenminste 1 keer in het leven chronische nekpijn. En als dat bij 1 keer zou blijven, zou dat nog wel meevallen, zou de impact daarvan nog wel meevallen. Maar wat we weten is dat bij tussen 50% en 85% van die mensen die 1 keer chronische nekpijn ervaren, de klachten weer terugkomen. Of inderdaad verder chronisch worden. En dat heeft tot gevolg dat mensen fysieke beperkingen hebben. Het gaat gepaard met psychologische klachten en ook met aanpassing in sociale activiteiten. Dus chronische nekklachten voor de individu hebben grote gevolgen. En als we even uitzoomen en naar de maatschappij kijken, is nekpijn ook een hele grote kostenpost wat betreft gezondheidsgerelateerde uitgaven. Mensen nemen bijvoorbeeld verlof van werk omdat ze niet goed kunnen werken met de chronische nekklachten. Ze zoeken behandeling van een huisarts of fysiotherapeut of chiropractor of masseur. En hier in Australië bijvoorbeeld schatten we dat de impact van chronische nekklachten uitstijgt tot meer dan $10 miljard per jaar als je dat allemaal combineert.
Wauw, dat is een groot bedrag.
Dat heeft zeer veel impact inderdaad.
Mm-hmm. Ja, je bent universitair docent en onderzoeker aan de Adelaide University. Wat onderzoek jij op het moment?
Ja, mijn onderzoeksgroep richt zich op het beantwoorden van 2 hoofdvragen. Ten eerste proberen wij uit te vinden waarom zoveel mensen chronische nekklachten hebben en wat de onderliggende reden daarvoor is. Als we naar al deze mensen met nekpijn kijken, heeft de grootste groep aspecifieke nekklachten. Dat geldt voor zo'n 80% van alle mensen met nekpijn. Aspecifieke nekklachten betekent dat er geen bekende onderliggende oorzaak is voor de nekklachten. Dus die beginnen vaak mild en worden dan geleidelijk erger, totdat ze dusdanig storend zijn dat iemand daar behandeling voor gaat zoeken van een fysiotherapeut of huisarts. Traditioneel gezien wordt er dan vaak gekeken naar de nek. De wervelkolom wordt bijvoorbeeld onderzocht met röntgenfoto's en MRI-scans. En de spieren worden onderzocht door een fysiotherapeut. Maar uit die test komen dan normaal gesproken geen afwijkingen naar voren. En de vraag blijft dan, waar komt die nekpijn vandaan? En wij kijken specifiek naar de rol van het centrale zenuwstelsel. En specifiek naar de hersenen, waar we mogelijk factoren kunnen vinden die bijdragen aan de nekpijn. Nou, de tweede onderzoeksvraag die wij onderzoeken is de behandeling van chronische nekpijn. We kijken naar het optimaliseren van verschillende behandelingen voor chronische nekpijn. En dat is nou verwant aan die eerste onderzoeksvraag. Als we niet goed weten hoe nekklachten ontstaan, is het ook lastig om die te behandelen. Dus wij proberen de behandeling van nekpijn te optimaliseren door beter te begrijpen wat de impact is van onze aanpak.
Mm-hmm.
En tegenwoordig is oefentherapie voor nekpijn de eerste keuze en tevens het best onderbouwd met wetenschappelijk bewijs. En fysiotherapeut bijvoorbeeld kan specifieke oefeningen voor de nek voorschrijven. En die kunnen dan worden gecombineerd met het verbeteren van de algehele activiteit en het doen van sport en beweging, om zo die nekpijn te behandelen.
Mm-hmm. Ja. Die eerste vraag, hè. Je zegt, we onderzoeken of er iets in die hersenen
misschien is waardoor die pijn veroorzaakt wordt. Hoe ver zijn jullie met dit onderzoek? Waar moeten we aan denken?
Als we naar de rol van de hersenen kijken in ons onderzoek, we hebben studies gepubliceerd die aantonen dat er veranderingen zijn in de hersenen wanneer we mensen met chronische nekklachten vergelijken met mensen zonder chronische pijn. En we gebruiken daarvoor MRI-scans en functionele MRI-scans. En we zien bijvoorbeeld veranderingen in de structuur van de hersenen. En dat kan bijvoorbeeld de grootte van een specifiek hersengebied zijn, die verantwoordelijk kan zijn voor het verwerken van pijnsignalen. We zien daar bijvoorbeeld dat die hersengebieden groter zijn in mensen met chronische nekklachten en kleiner zijn in mensen zonder chronische pijn.
Ja.
We kijken ook naar de functionele activiteit van die hersengebieden. Wat je zou kunnen omschrijven als communicatie tussen verschillende hersengebieden. En als voorbeeld hier kan ik noemen een hersengebied met de naam de insula. En de insula wordt ook wel gezien als het centrale deel van de hersenen, verantwoordelijk voor de perceptie van pijn. En in mensen met nekpijn zien we dat dit gebied groter is qua volume. En het vertoont ook meer activiteit in communicatie met andere hersengebieden. En dat betekent dus dat dit hersengebied belangrijk lijkt te zijn voor de symptomen die iemand ervaart wanneer ze nekpijn hebben.
Ja, het klinkt voor mij een beetje als een vraag, is het dan oorzaak of gevolg, die hersenactiviteit?
Dat is zeker een hele goede vraag. Hier hebben we nog geen definitief antwoord op. Wat we op dit moment aan het onderzoeken zijn de verschillen tussen mensen met nekpijn en mensen zonder nekpijn. Maar wat we ook zien is dat binnen die groep mensen met nekpijn, is dat er verschillen zijn tussen de grootte van die verschillende hersengebieden bijvoorbeeld, of de activiteit van die verschillende hersengebieden.
Ja. Ploeteren jullie vooral al die MRI-scans en datagegevens door, of zien jullie ook echt patiënten met nekpijn?
Ja, wij zien zeker mensen met nekpijn, want dit onderzoek doen wij dus zelf. Dus hoe deze studies eruit zien, is we krijgen iemand met nekpijn, chronische nekklachten, die meldt zich aan. Dat zijn vaak mensen die veel pijn ervaren en daardoor ook moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven met verschillende activiteiten. Wanneer zij geïncludeerd worden voor ons onderzoek, brengen wij ze naar het MRI-centrum, waar we een hersenscan met hen doen. Dan doen we een 8 weken durende fysiotherapiebehandeling, waarin we 3 keer per week met de proefpersoon specifieke oefeningen doen voor het behandelen van die nekklachten. En dat zijn oefeningen waarbij we de kracht van de nekspieren aanpakken, waarbij we de flexibiliteit van de nek aanpakken en ook het algehele uithoudingsvermogen van de persoon. En dan na die behandeling van 8 weken, waarin iemand dus in totaal 24 behandelingen heeft gehad met de fysiotherapeut, doen we weer een hersen-MRI-scan en kijken we naar de veranderingen van het begin van de studie tot het eind van de studie, om te kijken of de oefentherapie die we hebben gedaan met de fysiotherapeut enige veranderingen in de hersenen heeft bewerkstelligd.
Mm-hmm. In 2021 is er al een studie gepubliceerd, hè, waarin de resultaten van de 3 beste vormen van oefentherapie werden beschreven. Hè, dan met betrekking tot nekpijn natuurlijk. Dus jullie weten al wat dan de meest effectieve oefeningen zijn. Dat onderzoek heeft heel veel aandacht gekregen in de media.
Ja, dat klopt inderdaad. Dit is een studie waarin wij naar alle data hebben gekeken van dit soort oefentherapie-studies. En we hebben alle uitkomsten van die verschillende studies gecombineerd om te berekenen welke vormen van oefentherapie en welke oefeningen specifiek de beste effectiviteit hebben voor deze mensen met chronische nekpijn. En dit is natuurlijk zeer belangrijk voor fysiotherapeuten, voor ergotherapeuten, voor chiropractors, maar ook voor mensen met nekpijn zelf, om te weten welke type oefeningen zij kunnen doen om die symptomen het beste te kunnen bestrijden.
Ja. Zijn er wat tips die je kan geven voor mensen die nu nekpijn ervaren en denken, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is de beste manier om te oefenen?
Zeker. Nou, uit dit onderzoek kwam naar voren dat uit de vele type oefeningen die we hebben, 3 type oefeningen het beste zijn voor het bevorderen van nekklachten. Dit zijn krachtoefeningen voor de nek, waarbij we dus de nekspieren laten werken. En een fysiotherapeut is het hierin het beste om aan te geven welk niveau er getraind moet worden. Dus het is vrij lastig zelf om in te schatten hoe zwaar een oefening moet zijn, zodat je niet de nekklachten erger maakt, maar wel de spieren traint en wat kan bijdragen aan het verminderen van die nekklachten. Daarbij is flexibiliteit van de nek ook zeer belangrijk. Dus wij doen daarvoor flexibiliteitsoefeningen met bijvoorbeeld het maken van rotaties van de wervelkolom, het omhoog en omlaag kijken van de wervelkolom en het specifiek activeren van die nekspieren tijdens het maken van dat soort bewegingen. Dat noemen wij motor control. Dat is dus de motorische controle van die nekspieren gedurende die verschillende bewegingen. En daarbij zien we ook goede effectiviteit van oefeningen die het algehele uithoudingsvermogen aanpakken. Dus bijvoorbeeld, wij noemen dit aerobe oefentherapie. Het doen van oefeningen zoals wandelen, hardlopen, fietsen, roeien lijkt al zeer sterk bij te dragen aan de verbeteringen in nekklachten.
Ja, dus in die zin, bewegen, een wandelingetje maken, dat kan al effect hebben.
Zeker. En de take-home message hier is denk ik dat die intensiteit van die oefeningen, die hoeft niet altijd heel hoog te zijn. Vaak hebben mensen met chronische klachten, specifiek chronische nekklachten, de angst dat oefentherapie en krachtoefeningen de nekpijn erger zal maken. Nou, dat is niet altijd het geval, maar om dat te beantwoorden kunnen we ook starten met lage intensiteit oefeningen. Waar we al zien dat die lage intensiteit oefeningen ook al kunnen helpen met het bevorderen van de nekklachten.
Ja, gekke vraag misschien, maar de afgelopen 2,5 jaar hebben we natuurlijk als wereldbevolking te kampen gehad met een pandemie. Veel mensen hebben thuis moeten werken en daar is een werkplek toch even anders ingesteld dan op je werk. Zie je ook een toename in nekklachten daardoor?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag en ik ben het er mee eens dat dit een logische aanname lijkt, maar het antwoord op die vraag ligt denk ik wat ingewikkelder. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is om te vermelden dat we hier geen data over hebben. Wat zou nodig zijn voor het identificeren van dit soort patronen is een grote dataset van mensen met nekpijn die bijvoorbeeld ieder jaar of een paar keer per jaar worden gevolgd. En als je dan gegevens hebt van een aantal jaar kun je naar veranderingen in de aantallen kijken bijvoorbeeld en die relateren aan contextuele omstandigheden zoals de pandemie. Nou, die data hebben we dus niet. Daar zijn we op dit moment wel mee bezig, maar dat kan ons niet helpen met het beantwoorden van deze vraag. Maar we hebben wel nauwe banden en samenwerkingen met veel fysiotherapeuten om ons heen en fysiotherapiepraktijken, waar we wat anekdotische informatie van kunnen krijgen. En het lijkt er inderdaad op dat er een lichte toename wellicht was in het aantal patiënten met nekklachten. Maar dit was misschien niet zo sterk als je zou verwachten. Nou, als ik even terugga naar die aanname dat mensen door thuiswerken meer nekklachten zouden ervaren, dat klinkt logisch, omdat mensen thuis misschien een minder ergonomische setup hebben. Niet iedereen heeft een kantoor thuis. En we weten dat veel mensen tijdens dat thuiswerken inderdaad aan de keukentafel werken met een laptop. En de houding van de wervelkolom is traditioneel gezien altijd aangemerkt als een risicofactor voor nek- en rugklachten. En in de laatste jaren zien we dat het verband tussen de houding van de wervelkolom en die klachten eigenlijk helemaal niet zo sterk is. En dat andere factoren veel sterker bijdragen aan het ontwikkelen van rugklachten en nekklachten. We kijken dan niet alleen naar biomedische factoren zoals de stand van de wervelkolom, maar we kijken nu veel breder naar de gehele persoon. En we noemen dit het biopsychosociale model, waarbij we realiseren dat naast die biomedische zaken ook mentale gezondheid en sociale activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen of het voorkomen van gezondheidsklachten, bijvoorbeeld nekklachten, nekpijn. Nou, met die kennis is het thuiswerken tijdens de pandemie wel heel interessant, want mensen werkten dus thuis en hadden veel Zoom-meetings, team-meetings, maar hoefden hiervoor niet meer naar verschillende kantoren of vergaderzalen. En die verandering, dat je minder uit je stoel hoeft te komen gedurende de dag, is denk ik heel belangrijk daarin. Het is niet de houding van de wervelkolom aan zich, maar wel het feit dat je niet meer zoveel beweegt. Je hoeft niet meer naar het koffiezetapparaat. Je hoeft niet meer door de gang om even je collega wat te vragen. En veel mensen zaten daardoor lange dagen op dezelfde plek. Aan de keukentafel met een laptop. En daar komt bij dat de sociale interactie met collega's tijdens vergaderingen, maar ook tijdens het passeren in de gang of bij dat koffiezetapparaat, zeer verminderd was. En daardoor waren mensen waarschijnlijk eenzamer. Dat in combinatie met toch al verhoogde stresslevels vanwege de pandemie leidt waarschijnlijk op zichzelf al tot een toename in nek- en rugklachten. Nou, er komt ook nog bij dat de sportschool dicht was. Sportclubs waren gesloten, competities waren gepauzeerd. Dus mensen hadden over het algemeen toch al minder beweging en minder sociale activiteiten.
Ja.
Nou, als ik het even van de andere kant bekijk, horen we ook heel vaak dat mensen dat thuiswerken wel prettig vonden. Werken in de eigen omgeving. Mensen vinden het comfortabel om thuis te zijn. Ze hoefden niet meer zoveel te reizen, wat vaak toch veel tijd kost. Ze hoefden niet meer zo lang weg te zijn van huis. Wat meer tijd vrijmaakt voor het samen zijn met familie. En zodra het ook weer kon, ook weer meer tijd hebben voor sport en beweging. En dat zijn ook wel de positieve effecten van het thuiswerken, die wellicht ook een effect hebben op het verminderen van die rug- en nekklachten. Dus ik denk dat die factoren samenspelen in misschien een lichte verhoging van het aantal patiënten met nekpijn, maar aan de andere kant dus ook misschien een vermindering voor sommige mensen met nekpijn, omdat die situatie eigenlijk helemaal niet zo slecht was.
Interessant.
Mm.
Nou hoorde ik jou zo straks iets zeggen wat een beetje klonk als een fysieke aanleg ook. Stel, ik heb dus heel veel last van nekpijn en ik weet dat mijn vader of mijn moeder dat ook altijd heel erg had. Dan kan ik daar geen link tussen leggen. Dat is niet dat ik dat dan heb meegekregen, dat zo in mijn DNA zit, zeg maar.
Ja, dat is een interessante vraag. En vorig jaar hebben we een studie gepubliceerd kijkende naar een hele grote database met mensen met chronische pijn. Dus dit was niet chronische nekklachten specifiek, maar chronische pijn in het algemeen. Waar we hebben gevonden dat er inderdaad verband is tussen genetische factoren, DNA, en factoren in de hersenen die gerelateerd zijn aan chronische pijn. Dus het is inderdaad mogelijk, en we hebben hier zeker nog geen sluitend bewijs voor, maar dit is een eerste stap in het beantwoorden van die vraag. Het lijkt er dus op dat er mogelijk een verband is tussen het DNA, hoe de hersenen eruit zien, en het ervaren van chronische pijn. Dus dat zou die cirkel sluitend maken in inderdaad het vinden van een oorzaak voor de chronische pijn, wanneer we die niet kunnen vinden door bijvoorbeeld kijken naar de wervelkolom met röntgenfoto's of MRI-scans. Maar wanneer we naar de hersenen kijken en het DNA, we kunnen daar misschien het antwoord vinden op de vraag waarom iemand chronische pijn heeft en andere mensen die chronische klachten niet ervaren.
Ja, wat een interessante materie weer, hè? Zo'n nek staat natuurlijk in verbinding met heel je lijf. Je zei het al een paar keer, als je daar pijn in hebt, dan is autorijden moeilijk. Je hebt last, je kan niet lekker zitten, niet lekker liggen. Daardoor ga je weer scheef lopen misschien, krijg je weer ergens anders klachten. Het heeft zoveel effect op allemaal andere dingen.
Absoluut, it's a pain in the neck.
Ja, ja, laten we daarmee afsluiten. Dankjewel, Rutger de Zoete.
Dankjewel, Paulien.
Vorige week hoorde u het eerste deel van taalman Frans Hertogs Hondenpraat. Een logisch vervolg op zijn poezen, katten en katers bijdrage vorige maand, waarin hij 24 spreekwoorden en gezegden met deze dieren in de hoofdrol besprak. Nu zijn dus de honden aan de beurt met het tweede deel van zijn hondenpraat.
Dit is SBS Radio Dutch.
Hondenpraat. Vervolg. In de vorige aflevering hebben we een 12-tal spreekwoorden en gezegden onder de loep genomen. En dat ging over honden en het sloot mooi aan bij dezelfde reeks spreekwoorden over katten en poezen, die al eerder uitgezonden was. In deze aflevering doen we recht aan onze honden, of nou ja, aan de spreekwoorden en gezegden die aan honden gewijd zijn. En gelukkig hebben we ook hier 24 fraaie voorbeelden gevonden. Dus vooruit met de geit, met de honden en de hondjes. 12. Als een hond achter iemand aanlopen. Ja, dat is iemand blindelings volgen en naapen wat die ook doet. Ja, en dat slaafse gedrag staat anderen vaak enorm tegen. 13. Geen slapende honden wakker maken. Ja, je moet iets niet aan het licht brengen als je daardoor zelf schade of ongemak kunt verwachten. Honden houden er niet van om wakker gemaakt te worden. En sommigen kunnen wel eens agressief worden. Ja, hoe zou je zelf zijn, hè? 14. Van het hondje gebeten zijn. Ja, dat is een vreemde spreuk met een eeuwenoud verhaal. Je hoort het maar zelden meer. En de betekenis is hoogmoedig, laatdunkend of verwaand. 15. Zo ziek of zo moe zijn als een hond. Dat betekent hondsberoerd. En als een hond uitgeput is of zelfs ziek, dan valt dat meestal op, omdat die hond heel goed tegen een stootje kan. 16. Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. Ja, een jager heeft een slechte jacht als de honden niet mee willen werken. En als mensen geen zin hebben, dan kun je maar beter niet op ze vertrouwen. 17. Leven als kat en hond. Ach ja, dat kwamen we al tegen bij de kattengezegde. Geen vriendschappelijke relatie dus. Honden en katten in het wild zijn elkaars eeuwige vijanden. Dat gaat niet samen in geen duizend eeuwen. 18. Hondsvot. Hondsvot is een nietswaardige, laffe, verachtelijke kerel, een ellendeling en ook nog eens een gierigaard. Iemand die doodvalt op een cent. Hondsvot is een woord, geen gezegde. Maar het is wel veelzeggend. 19. Een hondenleven. Een hondenleven hebben is een slecht, beroerd of ellendig leven leiden. Je kunt je wel indenken hoe prettig het leven van de gemiddelde hond wordt geschat. 20. Als een hond in een kegelspel. Ja, dat spreekwoord slaat op iemand die zich hinderlijk en ongewenst gedraagt. Hij loopt als een hond alle kegels om. 21. Iemand als een hond behandelen. Ja, dat is iemand spreekwoordelijk slecht behandelen. Is onze trouwe hond dan echt niet veel meer waard? 22. Een stok vinden om de hond te slaan. Ja, dat is een aanleiding of smoes vinden om iemand te bekritiseren, te beschuldigen of kwaad te doen. En je vindt altijd wel een reden. 23. Als een geslagen hond. Ja, dat is iemand die zich nederig, angstig, beschaamd of onderdrukt gedraagt. Precies als een geslagen, angstige hond. Die kan dan afdruipen als een geslagen hond. En 24. Blaffende honden bijten niet. Ja, dat is logisch. Hij kan het niet tegelijkertijd doen. En ook mensen met een grote mond en veel praatjes, die blijken vaak onschadelijke lafaards. Nou, wel. Nou, dat waren dan in totaal 48 spreekwoorden over katten en honden. En dat wil niet zeggen dat er niet nog meer van bestaan. Sterker nog, iedereen, ook jij, kan zelf spreekwoorden en gezegden verzinnen die misschien aanslaan en dan nog jaren en jaren gebruikt worden. Ja, zo zijn al deze voorbeelden immers ook ontstaan. Goed, en tenslotte sluiten we dit staaltje hermetisch af met op de valreep nog één allerlaatste tip. Vergis je nou alsjeblieft niet in de correcte spelling van het Spaanstalige Midden-Amerikaanse Republiek Honduras. Honduras. Dank u wel.
Dat was taalman Frans Hertogs. Vraag ik u nu graag de aandacht voor het volgende. Bent u niet in Australië geboren en heeft u interesse om samen met uw gezin naar Regional Victoria te verhuizen om daar te wonen en te werken? Werkt u als verpleegkundige, arts, leraar, ingenieur in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of de IT? En ziet u het wel zitten om mee te werken aan een nieuwe documentaire? Dan hoort SBS graag van u. Voor meer informatie stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar outofthecitytvshow@gmail.com. Of laat een bericht achter via het telefoonnummer 0473-142-111. En het productieteam neemt zo snel mogelijk contact met u op. Ging het e-mailadres en telefoonnummer nou te snel, wat ik heel goed kan begrijpen? Geen paniek, alle informatie staat ook op onze website www.sbs.com.au/dutch. Ja, en dan is het nu toch echt de hoogste tijd om te onthullen wie zich heel binnenkort bij het SBS Dutch team voegt. Uw presentatrice van dienst kan natuurlijk een keer ziek worden of wil soms een dagje vrij. En dus zijn we op zoek gegaan naar iemand die het schip kan bemannen, zodat u SBS Dutch niet hoeft te missen. We hebben inmiddels een geschikt iemand gevonden en dat is, tromgeroffel, Meike Weijers.
SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
Hallo Meike.
Hoi.
Hi, ontzettend leuk dat we het nieuws eindelijk met onze luisteraars kunnen delen. En ja, voordat jij zaterdag dus in de studio achter de microfoon kruipt, is het leuk om je wat beter te leren kennen. Dus ik zou zeggen, brand los, hoe lang ben je al in Australië?
Ik heb 3,5 jaar in Londen gewoond en toen ben ik op een gegeven moment in Australië terechtgekomen. Via Australische vrienden en ook een Australische ex-vriend. Maar ik ben toen al heel snel enorm verliefd geworden op het land, op het mooie weer, op de geschiedenis, op de cultuur van de inheemse bevolking die me ontzettend fascineerde. Dus toen ben ik blijven plakken en die fascinatie is eigenlijk altijd gebleven.
Mm-hmm. Ja, heb je hier toen gestudeerd of heb je werk gevonden?
Ik ben begonnen met een studie. Dus ik werkte als journalist in Londen. Maar dat was toen vooral als schrijvend journalist. En ik wilde ook graag radio en televisie gaan doen. En ik had natuurlijk, toen ik hier net aankwam, niet zo'n groot netwerk. Dus toen ben ik naar UTS gegaan voor een master journalistiek. En daar heb ik ontzettend veel geleerd en met heel veel plezier heb ik daar allerlei ervaring opgedaan in de radio- en televisiewereld. En toen ben ik daarna aan de slag gegaan uiteindelijk bij de ABC, maar ik heb toen ook al een tijdje bij SBS gewerkt, bij de online redactie. Ik heb bij Sky News een tijdje gewerkt. Ik heb als vrijwilliger ook bij 2SCR, bij Community Radio, gewerkt. Dus daar heb ik eigenlijk ontzettend veel geleerd in de jaren dat ik in Australië woon.
Het kan zijn dat mensen denken, Meike Weijers, die naam ken ik of haar stem herken ik. Dat kan kloppen, hè? Want jij werkt ook voor de NOS, jij bent de correspondent hier.
Dat klopt inderdaad. Dus na die eerste 5 jaar in Australië ben ik teruggegaan naar Nederland voor een tijdje. En daar ben ik bij de NOS gaan werken. En toen kwam op een gegeven moment de baan als correspondent in Australië voor Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacific kwam vrij. En nou ja, de kans om dat te mogen doen, die kon ik niet laten lopen. Dus toen heb ik gesolliciteerd en daarom ben ik sinds een jaar weer terug in Australië als correspondent voor de NOS en voor NRC.
Ja, is Australië anders na COVID? Jij kan het mooi vergelijken. Voor, na, je was tussentijds even weg. Jij zat niet opgesloten hier.
Klopt, ja. Voor mij voelde het wel heel anders, ja. Ik kwam ook terug terwijl Sydney net in lockdown zat. En dat duurde natuurlijk een hele tijd. Daar weten mensen in heel Australië genoeg van. En ik merkte wel dat de sfeer was een stuk bedrukter. Ook nadat de lockdowns eenmaal overgingen. Dat mensen toch veel voorzichtiger waren. Wat minder erop uitgingen. Dat veel mensen die ik voorheen kende tijdens corona eigenlijk hadden besloten om hun leven anders in te richten. Net als veel mensen veel meer thuis werken. Misschien ook niet meer in de stad hoeven wonen en wat verder weg gaan wonen. Wat ook allemaal heel logisch is natuurlijk. Maar ja, ik merkte toch wel en nog steeds soms dat de sfeer iets bedrukter is dan zoals ik die kende voor corona. Maar volgens mij is het inmiddels weer aan het veranderen. En ook al is corona nog niet voorbij, lijkt het toch wel die opgewektheid. En dat heeft ook met het huidige weer te maken, denk ik. Dat de zon eindelijk weer schijnt. Dat mensen toch weer wat opgewekter zijn.
Ja, radio is een relatief nieuw medium voor jou, hè?
Nou ja, zoals ik zei, ik heb wel bij Community Radio gewerkt. En ik heb in Nederland als redacteur bij Met het Oog op Morgen een heel mooi NOS-programma gewerkt. Dus heel nieuw is het niet. Maar dit is wel het eerste, het afgelopen jaar is voor het eerst dat ik ook zelf radioreportages maak. Dat heb ik niet eerder gedaan en dat vind ik echt ontzettend leuk om te doen. Echt op stap gaan met de microfoon en niet alleen een interview, maar ook alle geluiden, zeg maar, die je hoort als je ergens bent en iets meemaakt. Om dat ook te laten horen, de luisteraar mee te nemen. Dat is vrij nieuw en nou ja, dat vind ik heel leuk om te doen.
Waar kijk je het meeste naar uit bij SBS Dutch?
Ik vind het heel leuk om het hele programma te presenteren. Dat is ook nieuw voor me. Ja, dus dan moet je goed zoeken naar een mooie balans. De muziek uitzoeken, tot en met de interviews doen, tot en met een reportage maken wat ik aan het doen ben voor de uitzending van zaterdag. Dus eigenlijk het hele pakket. Nou, dat lijkt me ontzettend leuk.
Ja, kun je al een tipje van de sluier lichten voor zaterdag? Want zaterdag ben jij voor het eerst echt te horen hier.
Ja, ik ben onlangs een weekend meegegaan naar een cultural burn workshop. Waarbij de inheemse vuurdeskundigen lieten zien hoe zij vuur gebruiken om voor het land te zorgen. En daar ga ik zaterdag wat van laten horen.
Ja, we kijken er naar uit. Welkom aan boord, Meike.
Dankjewel.
Ja, en hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze vernieuwde website. Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u natuurlijk ook de gratis SBS Radio app downloaden. Voor vandaag zit het erop, maar zaterdag zijn we er weer om 11 uur op dezelfde zender, maar dan dus met Meike Weijers. Ik wens u een hele fijne middag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.